Zo, goedemiddag allemaal. Fijn jullie weer te ontmoeten. Wij zijn dankbaar dat we weer veilig uit Engeland zijn gekomen. En we hebben een goede tijd daar gehad. En jullie krijgen de groeten van de broeders en zusters uit Mayfield, waar ik op eerste kerstdag gesproken heb in de gemeente. En ja, bij deze de groeten. Ik wil met jullie een stuk gaan lezen uit Exodus, Exodus 31. En een stuk uit Exodus 35. We gaan veel lezen vanmiddag. Dus dat betekent ook dat we veel kunnen ontvangen. Exodus 31. Vanaf vers 1. Mozes is daar bij de Heer op de berg Horeb. En daarna sprak de Heer tot Mozes. Zie, ik heb Bezaleel, de zoon van Uri, de zoon van Hur uit de stam Juda, bij zijn naam geroepen. Ik heb hem vervuld met de geest van God, met wijsheid, inzicht, kennis en allerlei vakmanschap. Om ontwerpen te bedenken en om die uit te voeren in goud, zilver en koper. En om edelstenen te bewerken en in te zetten en om hout te bewerken, dus om allerlei werk te verrichten. En zie, en ik zie, heb Aholiab, de zoon van Ashsamach uit de stam Dam, aan hem toegevoegd. En in het hart van een ieder die vakkundig is, heb ik wijsheid gegeven, zodat ze alles kunnen maken wat ik u geboden heb. De tent van de ontmoeting, de ark van de getuigenis, het verzoendeksel dat daarop ligt, alle voorwerpen voor de tent, de tafel met zijn voorwerpen, de zuivere gouden kandelaar met al zijn voorwerpen, het reukaltaar, het brandofferaltaar met al zijn voorwerpen, het waspad met zijn voetstuk, de ambtskleding, de heilige kleding van de priester Aaron, de kleding van zijn zonen om daarin als priester te dienen, de zalfolie en het geurige reukwerk voor het heiligdom. Overeenkomstig alles wat ik u geboden heb, moeten zij maken. Dan bladeren we verder naar hoofdstuk 35. Vanaf vers 4. Vanaf vers 4. Verder sprak Mozes tot heel de gemeenschap van de Israëlieten. Dit is het woord dat de Heere geboden heeft. Neem uit wat u hebt een hefoffer voor de Heere. Ieder die gewillig van hart is, moet het brengen als hefoffer voor de Heere. Goud, zilver, koper, blauw-purperen, rood-purperen en scharlaken, rode wol, fijn linnen en geitenhaar, roodgeverfde ramshuiden, zeekoeienhuiden en acaciahout, olie voor de lamp, specerijen voor de zalfolie en specerijen voor de geurige reukwerk, onyxstenen en andere edelstenen als opvulling voor de efod en de borsttas. Allen die vakkundig zijn onder u moeten komen en alles maken wat de Heere geboden heeft. En dan verder vers 24. En ieder die een hefoffer van zilver, koper bracht, bracht dat als een hefoffer voor de Heere. En ieder bij wie acaciahout gevonden werd, bracht het voor al het werk ten behoeve van de dienst. En elke vrouw die wijs van hart was, spon eigenhandig en bracht wat ze gesponnen had. Blauw-purperen, rood-purperen en scharlakenrode wol en fijn linnen. En al de vrouwen van wie het hart hen daartoe bewoog en wie wijs van hart waren, sponnen het geitenhaar. De leiders brachten onyxstenen en andere edelstenen als opvulling voor de efod en de borsttas, specerijen en olie voor de lamp, voor de zalfolie en voor de geurige reukwerk. Alle mannen en vrouwen van wie het hart gewillig was, droegen bij en al het werk dat de Heere door de dienst van Mozes geboden had te doen. De Israëlieten brachten het als een vrijwillig gegave voor de Heere. Tot zover. Weer een bijzonder, Ik ga niet helemaal, ik ga eigenlijk meer preken over het gedeelte, maar ik heb toch een tekst uitgezocht als handleiding of als handgreep. En dat is 31 vers 3. Het gaat over Bezaleel. Ik heb hem vervuld met de geest van God, met wijsheid, inzicht, kennis en allerlei vakmanschap. Hoe meer ik de schrift leer kennen, de meer ik me verwonder over de Bijbel. De meer ik me verwonder over de eenheid van de Bijbel, van het woord van God. De eenheid tussen Oud Testament en Nieuw Testament. En meer begin ik een soort weerzin in mijn binnenste te ontvangen, dat ik eigenlijk niet over Oud Testament en Nieuw Testament wil spreken, maar over één woord. Het is één woord van God. Eén openbaring van de Here. En als ik door de genade van de Heer lijnen ontdek in het Oude Testament, die leiden naar het Nieuwe Testament, dan neemt mijn ontzag voor Gods wijsheid toe. Des te meer kom ik onder de indruk hoe compleet het woord van God is. En ook zo vandaag. Ik ben erg onder de indruk gekomen van de persoon Bezaleel. Deze man, waarin gesproken wordt in het eerste hoofdstuk, waar de Heer zegt, daarna sprak de Heer tot Mozes, zie ik heb Bezaleel, de zoon van Uri, de zoon van Hur, uit de stam van Juda, bij zijn naam geroepen. Bezaleel was de hoofduitvoerder van de tabernakelbouw. Bezaleel betekent, een hele mooie betekenis heeft zijn naam, betekent in de schaduw of bescherming van God. Je zou het eigenlijk zo kunnen zeggen, onder de bescherming van God zijn. Dat is wat zijn naam betekent. Het volk Israël, toen ze in de woestijn waren, toen hadden ze daar de Shechina, de wolk. Die was dan in die hete woestijn, die hing daar boven het volk. Dus die elke dag was het volk onder de schaduw van de Here, onder de wolk van God. Nou, dat is wat eigenlijk deze naam betekent, Bezaleel. We kunnen zoveel leren van wie God is, als we kijken naar de tabernakel. Als je kijkt hoe de tabernakel gebouwd is, als je kijkt naar de materialen die gebruikt worden om die tabernakel te bouwen, als je kijkt naar de plaats van die tent tussen het volk, als je kijkt naar de voorwerpen, het gerei, de voorwerpen zoals het brandofferaltaar, het wasvat, de ark, de toonbroden, de kandelaar en alle gerei wat erbij hoorde. Als je daarnaar kijkt, dan is dat een open. Als je daar meer en meer ontdekt wat dat betekent, vertelt dat alles van God. Als je kijkt naar de priesterdienst, naar de kleding, naar de offerdienst, dan is dat één grote openbaring wie God is. En het is zo heerlijk om daarin in te spitten. En hoe ouder je in het geloof wordt, hoe meer de Heer lief krijgt, des te meer kom je erachter van. En ik heb dat voor mezelf. En ik weet dat Luther dat ooit een keer gezegd heeft. Hoe ouder ik word, hoe meer ik denk, ik weet niks van de Bijbel. En ik herken dat. Hoe meer ik de schrift onderzoek, hoe meer ik daarmee bezig ben. Deze maand ben ik officieel 17 jaar oud. Geestelijk. Ik ben 17 jaar geleden tot geloof gekomen. In de maand december, het jaar 2000, december 2000 ben ik tot geloof gekomen. En toen ik net tot geloof gekomen was, wist ik veel van de Bijbel, dacht ik. En nu behoor ik nog meer te weten, maar ik denk bij mezelf, ik weet eigenlijk helemaal niet veel. Want hoe meer God die rijkdom aan je openbaart, hoe bijzonderder het is. Heel die tabernakel, zijn dienst en zijn bouw, En al die priesterdienst is eigenlijk één grote heenwijzing naar Jezus. Naar de Zoon van God. En het Nieuwe Testament zegt ook, al die oude dingen, die de feest en alles, is een schaduw van het echte. En dat is deze tempel. Of deze tabernakel. En vanmiddag gaan we in het bijzonder kijken naar de vormgevers. Naar de bouwers van deze tabernakel. En mijn gebed is echt geweest de afgelopen dagen. Dat we vanmiddag iets praktisch mogen leren. Dat we iets mee mogen nemen en het nieuwe jaar in. Wat me zo opgevallen is, in de studie hiervan is, als God iets tot stand wil brengen, dan zorgt Hij voor alles. Hij zorgt letterlijk voor alles. Dan is daar orde, dan is daar rust, dan is daar de volle controle. En dat heeft me zo verwonderd, dat heeft me klein gemaakt, dat heeft me stil gemaakt. Hoe wijs God is en hoe doordacht Hij is. God heeft aan Mozes op de berg Horeb de opdracht gegeven dat er een tabernakel gebouwd moet worden. 24 tot hoofdstuk 31. Mozes is 40 dagen op de berg geweest en heeft daar alles aangaande de tabernakel, de priesterdienst en het leiding van het volk ontvangen. God heeft aan Mozes daar op die berg de hemelse tabernakel laten zien. Die hemelse tent van ontmoeting die ze na moesten maken. De echte tabernakel, die staat in de hemel. Mozes heeft die tabernakel gezien. En God heeft precies aan Mozes uit de doeken gedaan hoe die tabernakel gebouwd moet worden. En hoe hij dat wil hebben. Welk materiaal er gebruikt moet worden. Wie dat moet bouwen. En hoe hij aan mankracht moet komen. Hoe hij aan materiaal moet komen. Alles en nog meer. God had dat allemaal aan Mozes verteld. En weet je waarom? Met dit ene doel. Met één doel heeft God Mozes de opdracht gegeven om de tabernakel te bouwen. En het ene doel is dat God bij zijn volk wil wonen. God wilde te midden van zijn volk zijn. Er moest daarom ook een speciale plek gebouwd worden. Zodat hij daar kon zijn. En alleen al het idee dat God bij zijn volk wil zijn. Is al een openbaring van zijn liefde. Is al een openbaring van zijn genegenheid. Het Engelse woord zegt het zo mooi. Affection. Zijn genegenheid met het volk Israël. En nou vandaag in het nieuwe verbond met u en mij. Ja, hoeveel te meer is dat vandaag dan niet in het nieuwe verbond? Dat hij niet alleen bij zijn volk wil wonen, maar dat hij nu inwoning neemt. En deze God is vandaag nog steeds dezelfde. Hij wil in ons midden zijn. Hij wil vandaag inwoning nemen in uw hart. Dat is wat hij wil. Dat is waar hij verlangt. Maar nou de vraag vanmiddag is, wilt u dat hij in uw midden is? Wilt u dat hij volledig inwoning neemt in uw hart? Wat is uw verwachting? Ik zat van de week een verslag te lezen over Dirk Kuyt en Feyenoord. Over het jaar dat ze kampioen werden. En ze schreven in dat stukje over de Kuip. En al die mensen die daar in de Kuip waren, die hadden enorme verwachting van hun ploeg. Enorme verwachting. En toen ze kampioen werden, we hebben de beelden op televisie gezien, of op je computer, hoe gek de mensen werden. En toen ik dat kleine stukje zo zat te lezen, toen moest ik denken aan het volgende. Die supporters van Feyenoord, die hadden verwachting van hun club. Maar welke verwachting heeft u vandaag van uw God? Welke verwachting heeft u voor 2018 voor uw God? Wat is de verwachting in uw hart? Heeft u verwachting voor 2018? Dat God in ons midden een werk zal doen. Dat zijn naam zal verheerlijken. God wil in ons midden wonen. God wil in ons hart wonen. Maar willen wij dat? Hebben wij dezelfde verwachting? Hebben wij hetzelfde verlangen? Om hem, daar woning, te laten maken. Ik hoop niet dat we van Feyenoord supporters moeten leren wat verwachten is. Ik hoop en ik bid dat Gods geest ons meer verwachting geeft en vertrouwen geeft in de kracht en de majesteit en de wonderlijkheid van God. Want als je niet verwacht, als je hier binnenkomt en je hebt geen verwachting, je komt hier omdat het gewoon elke zondag naar de kerk gaat, dan reken maar erop, dan ontvang je ook niks. Dan ontvang je niks. Dan word je hoogheid word je aangespoord om wat te ontvangen in de toekomst. Maar als je zonder verwachting komt, dan ontvang je ook niks. Maar het begint allemaal met een hefoffer. Mozes komt terug. Van de berg. Voor de tweede keer. En dan geeft het volk de opdracht. Om een hefoffer. Een beweegoffer aan God te brengen. En we hebben het net gelezen. Mozes heeft een lijst gegeven aan het volk Israël. En gezegd. Nou, dat hebben we net in hoofdstuk 35 gelezen. Dit mogen jullie aan de Heere geven. Roodpurpen, blauwpurpen, acacia, hout, olie. Een hele lijst heeft hij gegeven. En jullie mogen een hefoffer brengen. Maar onthoud, onder één voorwaarde. Het moet een vrijwillig offer zijn. Het moet vrijwillig zijn. Een vrijwillige gave of een vrijwillige dienst. Voor de tent van God, de tent van de ontmoeting. En we weten vanuit de schrift dat het hart van het volk gereed werd gemaakt dat ze zoveel brachten. Dat op een duur de werkers zeiden, stop, 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 stop. We hebben te veel. Stop maar, we hebben te veel. We hebben overvloed. Dat zie je weer, als God iets begint, dan zorgt hij dat het er is. Dan zorgt hij dat wat hij nodig heeft, beschikbaar is. En dat maakt me zo stil. Dat maakt me zo klein. Dat God letterlijk zorgt. En wat me nog kleiner maakt en stiller maakt, dat heel het volk mag meehelpen aan de bouw van die tent. Hoofdstuk 35, vers 25 en 26 hebben we nog gelezen. De vrouwen mochten meehelpen. De vrouwen die wijs van hart waren. De vrouwen die vakkundig waren. In garen spannen. Die mochten meehelpen aan de bouw. Dus als vrouw hoef je je niet buitengesloten te voelen. Er hoeft geen feministische beweging opgericht te worden in de gemeente van Christus. Vrouwen mogen gewoon meewerken. Die mogen meewerken in het werk van de Heer. Wat? Het werd zelfs met blijdschap aanvaard. Mannen, vers 29 zegt dat zo mooi. Mannen en vrouwen. Nou, hoeveel te meer is dat vandaag dan in het nieuwe verbond? Dat we met z'n allen mee mogen helpen aan dat geestelijke huis. Als God iets bouwt, dan is daar altijd een gezagsorde. En ieder die zich voegt naar die bestuursorde, naar die gezagsorde, dan kom je onder de zegen van God. Dan kom je onder de bescherming van God. Nou, dat is wat de naam Bezaleel ook betekent. Bescherming. In de schaduw. Veiligheid. En wat zie je gebeuren in vers hoofdstuk 31? God kiest twee kunstenaars uit. Bezaleel en Aholiab. Hij kiest deze twee mannen uit. Bezaleel is de hoofduitvoerder. En Aholiab is eraan toegevoegd, is zijn assistent, zouden we vandaag zeggen. En dat zijn mannen met zeer hoge kwaliteiten. Ze waren namelijk vervuld met de geest van God. Ze waren volleerd in hun werk. Ze waren vol van wijsheid. Ze waren vol van inzicht. Wat je ook zou kunnen vertalen als met verstand. Ze waren vol van verstand. Ze waren vol van kennis. En ze waren vol van praktische vakmanschap. Dat waren vakmannen op hun gebied. Zoals we die vandaag niet meer kennen. En ik geloof dat ze beter zijn als computers. En ik geloof ook dat God deze mannen van jongs af had uitverkoren voor dit werk. En dat is ook als jongelingen heb toegerust om dit werk te mogen doen. Want het staat zo mooi. Daarna sprak de Heer tot Mozes. Zie, ik heb Bezaleel, de zoon van Uri, de zoon van Hur, uit de stam van Juda, bij zijn naam geroepen. En ik heb hem vervuld met de geest van God. Dat staat in de tegenwoordige tijd. Toen Mozes op de berg was. Toen vertelde God al aan Mozes dat Bezaleel uitverkoren was. Dat hij geroepen was voor dat werk. Dus God heeft deze twee mannen toegerust. Maar terug naar de gezagscode. Terug of naar de gezagsorde. God stelt tweetallen aan. En dat is. En dat zie je vaak in de schrift. Tweetallen met altijd één hoofdverantwoordelijke. Dat zie je in een gezin terug. Een vader en een moeder. Beide gelijk. Maar iedereen heeft zijn eigen positie. Op hun plek. Met hun eigen gezagsbevoegdheid. Maar de schrift leert ons dat de vader de hoofdverantwoordelijk is. Dat de man in het gezin de hoofdverantwoordelijk is. En die moet natuurlijk verantwoording afleggen aan de Heer Jezus Christus. Dat zie je ook aan de oudsten en diakenen. Tuurlijk is een oudstenraad en een diakenraad is dat pluraal. Maar de oudsten en de diakenen zijn alle twee leidinggevende functies in de gemeente, leidinggevende ambten. Maar de oudsten zijn hoofdverantwoordelijk voor hoe het in de gemeente gaat. Je ziet het ook weer terug bij Bezaleel en Aholiab. Bezaleel was de hoofdverantwoordelijke en Aholiab was de assistent. En dit is ook voor de ondernemers in ons midden, laat ik het zo zeggen. Dus ik heb het niet 1, 2, 3 over de ZZP'ers die alleen werken, maar voor de ondernemers in ons midden. Dit is ook een geweldig managementprincipe. En zelf gebruik ik dit managementprincipe ook in mijn firma's. Dat principe van één hoofdverantwoordelijke en een rechterhand. En ik wil je daarom ook omroepen, als je deze principes gaat gebruiken in je bedrijf, Dan brengt stabiliteit. En ik heb dat zelf geleerd van God. Want dit is hoe God vaak in het werk. Denk ook eenvoudig aan Petrus en Johannes. Petrus waren twee apostelen. Maar Petrus was de voorman. Die strak het door. En Johannes ondersteunde hem. Je leest dat Petrus en Johannes. Ze gingen naar Samaria samen. Ze gingen naar de tempel samen. Dat was een tweetal die de Heer samengebracht heeft. De Heer stende ze ook uit de 70, weet u nog, in de 12. Hij stuurde ze 2 aan 2 uit. Dat doet hij bewust. Zodat de ene de andere complementeert. Zoals ik net al zei, de man legt hoofdverantwoording aan van Christus. De oudsten zijn ook hoofdverantwoordelijk. En die leggen verantwoording af aan Christus. Over de zielen van de gemeenteleden. Hebreeën 13 vers 17. En Bezaleel legt de verantwoording af aan Mozes. En Mozes is in het oude verbond. het beeld van Christus. Deuteronomium 18, vers 15 en 18. Als God iemand uitkiest voor een werk. Ik wil nog even terug naar die gezagsorde. Als God iemand uitkiest voor een werk, dat betekent dat God iemand daarvoor gezalfd heeft. En ik wil tegelijkertijd een waarschuwing afgeven. En ik wil dat in het bijzonder doen aan de kinderen. Aan de jonge mannen hier in ons midden. En de jonge vrouwen, de tieners. Je vader en moeder zijn door God aangesteld. Om jou op te voeden. En God zegt ergens in de psalm, maar raak een gezalfde van God niet aan. Efeze 6 zegt heel duidelijk in vers 1, 2 en 3. Wees je ouders gehoorzaam. Ga niet de strijd aan met je ouders. Ga niet rebelleren tegen je ouders. Want als je dat doet, dan krijg je God tegen je. Dat is iets wat God niet accepteert. Daarom heeft hij ook gegeven in de wet, in de 10 geboden, is dat de belofte, eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden. God geeft je die belofte, en waarom geeft hij die belofte? Dat je dus aangespoord wordt om je ouders te eren. Waarom doet hij dat? Want als jij je ouders eert, als jij leert naar je ouders te luisteren, dan betekent dat later voor God dat hij veel makkelijker met jou kan praten. Dat betekent voor God, als jij leert gezag te aanvaarden, tiener, kind, als jij leert gezag te aanvaarden, dan zal God jou zegenen. Als God dan tegen jou zegt van, zoon van mij, als je jaar of 20 bent, 21, de buurvrouw heeft het moeilijk. Wil je haar gaan helpen? En je hebt geleerd om naar te luisteren in plaats van naar je eigen agenda te luisteren. Dan zal God je gebruiken en zegenen. Maar zo vaak rebelleren kinderen tegen hun ouders omdat ze een eigen agenda hebben. En als je oud wordt en je hebt geleerd dus om te rebelleren, dan gaat er, als je oud bent, doe je dat ook. Dan zeg je, ja, sorry God, maar ik ben veel te druk. Ja, ik moet nog vuurwerk afsteken. Ik moet dit nog doen, ik moet dat nog doen, ik moet dit nog doen. En ik heb nog druk voor school, ik moet mijn huiswerk nog maken. Nee, God, ik luister niet naar u. Tuurlijk zeg je dat, ik zeg dat heel plastisch vanmiddag. Maar ik bedoel daarmee te zeggen, raak een gezalfde van God niet aan. Ga niet, dat betekent dat, ga niet tegen het gezag aan wat God boven je gesteld heeft. En zo is het ook voor ons. Als God iemand aanstelt, een voorganger, een oudste, een diaken, een directeur van een bedrijf. Of wat voor positie iemand ook heeft gekregen van de Heere. Gaat daar niet tegen in opstand komen. Doe dat niet. Want je krijgt de Heere tegen. Echt waar. Doe dat niet. En dit is een ernstige waarschuwing. Voor ons allen. Kom niet aan de gezalfde van de Heere. Je weet hoe het is afgelopen met Datag, Korach en Abia. Toen ze tegen Mozes ingingen. Als God iemand uitkiest voor een werk, dan zorgt God voor alles. Hij zorgt letterlijk voor alles. Die persoon krijgt de geest van God. Die krijgt de juiste geest voor het juiste werk. Hij krijgt de juiste leerweg. Hoe moeilijk die ook is. Hoe onbegrijpelijk die leerweg ook is. Hij krijgt de juiste bekwaamheid. Hij krijgt de juiste hartsgesteldheid. Geduld heb je soms nodig. Doorzettingsvermogen heb je nodig. God zal dat jou allemaal geven. En jij hoeft enkel alleen, of die persoon hoeft enkel alleen, zich maar beschikbaar te stellen en gehoorzaam te zijn. Hoe belangrijk het werk is, En ik zet een dikke vette streep onder het volgende wat ik nu zeg. Hoe belangrijker het werk is in Gods ogen. Dus niet in onze ogen. Onze ogen, ja, wij kunnen ons vergissen. Maar God vergist zich niet. Hoe belangrijk het werk is in Gods ogen, de meer zal hij die persoon beproeven. De meer zal hij die persoon louteren. En de meer zal hij die persoon bekwamen. En de meer zal hij die persoon zalven voor dat werk. Nou, dat zien we heel erg goed terug bij Bezaleel. Dat was iemand van zeer hoge waarde. Dat was iemand die zeer bekwaam was. En Aholiab, daar zie je het ook, zeer vakkundig. Nou, dat is gebeurd door Gods geest. Want deze mannen hebben de geest van God ontvangen. Ze zijn bekwaam gemaakt voor de taak, de grote taak, de tent van ontmoeting te maken. Bezaleel was een geweldig kunstenaar. Hij was een smid. Gaf hem metalen en hij maakte er iets moois van. Wat? Gaf hem edelmetalen als goud, als zilver, als koper. En hij maakte de meest wonderlijke dingen van hem. En als je leest, en daar, deze Bijbelstudie, daar hebben we geen tijd voor. Maar als je leest hoe hij de ark gemaakt heeft. Met die grote serups daarboven. Hoe dat uit één stuk gegoten is. Hoe hij dat gedaan heeft. Dat moet heel bijzonder geweest zijn. Hij was een bewerker van hout. Een bewerker van steen. Hij kon beeld houden. Hij was eigenlijk de beste timmerman van heel het, van het hele volk. En Aholiab was een graveerder, was een kunstenaar. Hij maakte beduurwerk. En als je leest van die kleden, 10 meter lang. Ik weet niet de exacte, de maten. Maar als je het kleed al leest, dat tussen het heilige en het heilige der heilige ging. Als je dat stuk maar eens leest, hoe dat gemaakt is, met zijn serups daarop. Wauw, dat is zo bijzonder. En al die andere kleden, die priesterkledingen en alles heeft die Aholiab gemaakt. En al die andere mannen en vrouwen, die beschikbaar waren, vrijwillig. Gehoorzaam hebben zij meegewerkt aan dat meesterwerk, de tabernakel. En al deze mannen, Bezaleel, Aholiab en die andere mannen en vrouwen, die vakkundige mannen en vrouwen, ontvingen van God, Gods geest. Ze kregen wijsheid, ze kregen verstand, ze kregen kennis om dit geweldige, belangrijke werk, de tent van ontmoeting te maken. Zodat God te midden van het volk kon komen wonen. Maar nou wil ik het eigenlijk toepassen op vandaag. Wij leven 3.500 jaar later. Er is veel gepasseerd. De Heer Jezus is gekomen 2000 jaar geleden. Wat heeft deze les van Bezaleel, de persoon Bezaleel, wat heeft hij ons te vertellen vandaag? Wat kan u van hem leren? Wat kan u leren van hoe God deze man heeft klaargemaakt? Hoe kunnen wij dat toepassen in ons leven vandaag? 1 Petrus 2 vers 5 leert ons dat God bezig is om een geestelijk huis te bouwen. God is bezig een huis te bouwen. En zoals Mozes in het oude verbond toezicht moest houden op de bouw van de tabernakel, zo vandaag is Christus Jezus de hoeksteen van dat gebouw. Hij is de opperbouwer, hij is degene die toezicht houdt. Hij is de architect, samen met de Vader, samen met de drie-eenheid. Hij is het hoofd van dit belangrijke werk. En de Heilige Geest is de uitvoerder van dit geweldige, belangrijke geestelijk huis. En wij zijn gelovigen, wij gelovigen zijn het grondpersoneel. U en ik, wij zijn eenvoudig maar het grondpersoneel. Maar tegelijkertijd zijn wij de stenen van het gebouw. En tegelijkertijd zijn wij de medewerkers om dat gebouw te bouwen. Van dat geestelijke huis. En ik kan best begrijpen dat dat een conflict geeft in je bovenkamer. Hoe kan dat? Hoe kan je nou tegelijkertijd een steen zijn en een medewerker? Ja, in het natuurlijke, dat kan bij ons niet. Wij denken maar drie dimensies. Wij kunnen maar denken in drie dimensies. Zo beperkt zijn wij, mensen. Wij zijn zo beperkt. Maar geestelijk zijn er natuurlijk vele meerdere dimensies. Ik weet niet hoeveel er zijn, maar die zijn er wel. God zoekt vandaag vrijwilligers. Onder zijn kinderen. Hij zoekt vrijwilligers. Mensen die vrijwillig hun leven willen geven. Hij zoekt mannen. En hij zoekt vrouwen. Die vrijwillig hun leven willen geven aan God. Aan dit geweldige grote bouwproject van God. Het is een bouwproject wat al 2 millenniums duurt. Al 2000 jaar is dit bouwproject gaande. Het geestelijke huis. God is op zoek naar vrijwilligers die gehoorzaam willen zijn. Die gehoorzaam willen gaan. Die zich willen voegen onder het gezag en de leiding van de Heilige Geest. Als je de keuze maakt om een vrijwilliger te zijn, om mee te bouwen aan dat meesterlijke project, het geestelijke huis van God. God zorgt voor alles. Ook al denk je, ook al voel je, ook al weet je dat je onbekwaam bent en dat je tot niets goeds in staat bent. Lief kind van God. God zorgt voor alles. Hij zoekt alleen maar naar beschikbare harten. En hij zal de juiste hartsgesteldheid in jou bewerken. Hij zal jouw denken vernieuwen. Hij zal jou verlichte ogen van verstand geven en een geest van wijsheid. Hij zal jou vervullen met zijn geest. Jij ontvangt van hem de gaven en de bedieningen. Om mee te bouwen. Hij zal zorgen dat je bekwaamd wordt. Om die gaven en die bedieningen uit te voeren. Zodat dat huis gebouwd wordt. Hij zal zorgen dat je leerplekken krijgt. En de leerruimte krijgt om te leren. En daarom zijn er ook bij ons in de gemeente die plekken mogelijk. In de huisgemeentes. Een veilige plek waar we met elkaar samenkomen. Waar je de ruimte krijgt om te ontwikkelen in leiding geven. Waar je ruimte krijgt om te ontwikkelen in bijbelstudies te geven. Waar je ruimte krijgt om gewoon eerlijk te zijn, jezelf te zijn en de ander te dienen. En zo zijn er natuurlijk in onze setting die mogelijkheden. Maar God zorgt voor elk kind van God, waar je ook woont, waar je ook vandaan komt. Zorg Hij dat je de juiste leerplekken en de juiste leermogelijkheden krijgt. En het mooiste is, Hij stelt je aan. Op de plek. En dat is vaak de grootste worsteling voor ons mensen. Om te aanvaarden de plek die God je geeft. Maar als je niet bereid bent om te vegen of stoelen klaar te zetten. Dan denk ik ook dat je niet klaar bent om ander werk voor de Heer te doen. Iemand die voor de Heer beschikbaar wil zijn. Moet tevreden zijn om te vegen en om stoelen klaar te zetten. Daar is wat God vaak begint. God wil je getrouwheid leren. God wil je verharding leren. God brengt moeilijkheden op je pad. En als je niet meer ziet zitten, lieve broeders en zussen, denk ja, bekijk het maar met heel dat geloof. Dan is daar de liefde van God. En Hij brengt je weer terug. Hij brengt je weer naar die plek. En ik weet ooit in mijn persoonlijk leven, dat is al heel wat jaren geleden, dat ik in een louteringsperiode zat van 3,5 jaar, dat ik de trap opliep van het bewuste kerkgebouw. En ik bracht Joel naar de crèche, de dienst was nog niet begonnen. En ik zeg, God, ik kap met heel dat geloof. Vandaag is dit de laatste samenkomst. Zo'n strijd had ik van binnen. Zo'n moeite had ik ermee. Maar ik wist dat ik mijn leven aan hem gegeven had. En de dienst begint. En er kwam een andere prediker dan uitgenodigd. Maar God sprak met me. Hij sprak met me. Hij bracht me met zijn liefde weer terug in zijn gemeenschap. Dus hoe je eigen ook voelt. En wat er ook in je binnenste omgaat. Als je je leven aan de Heer opgeeft. Hij leidt jou terug. Hij doet dat. Wat zijn hand begonnen is te doen. Hij laat niet varen wat zijn hand is begonnen te doen. Hij zorgt daarvoor. Het enige wat hij zoekt. Beschikbare harten. Zoek eerst het koninkrijk van God, zegt het woord. En de rest zal u toegeworpen worden. Als je onder en voor de Heere werkt, dan kom je onder de bescherming van God. Dan kom je onder de zegen van de Heere. En kan je niet op een betere plek zijn dan daar? Onder de bescherming van God, zegt David niet, met mijn God spring ik over een muur. Hoe groot de obstakels ook zijn. Maar als je bij God bent, als je je voegt onder zijn plan. Dan ben je onder zijn bescherming. Dan ben je onder zijn zegen. Werken voor de Heer. En ik zei net dat ik 17 jaar oud ben vandaag. Dat ik 17 jaar geleden tot geloof ben gekomen. En inmiddels kan ik zeggen dat ik best een aantal jaar door de genade van de Heer heb mogen meewerken in zijn bouwproject. Weet je wat dat geeft? Vrede. Dat geeft vrede. Dat geeft vreugde. Maar weet je wat het me nog meer persoonlijk heeft gebracht? Maar degenen die langer met de Heer wandelen, die kunnen dat natuurlijk meegetuigen. Verlossing van jezelf. Verlossing van je ambities. Dat is zo heerlijk om verlost te zijn van je eigen ambities. Wel heb ik ook geleerd door de jaren heen dat je voor de Heer hard moet werken. Hij wil dat je ijverig bent. Hij heeft een hekel aan luie mensen. Ledigheid is dus duivels oorkussen, zegt de schrift. Om met de Heer samen te werken in dat geweldige grote project, vraagt volharding. Het gebeurt ook wel eens dat je in de woestijn terechtkomt, dat je het niet meer ziet zitten. Maar dan overschaduwt de Shechina. De heerlijkheid van de Heere betekent dat. De wolk van God overschaduwt jou dan in die woestijn. En hij zal jou... Je bent onder zijn zegen. Je bent onder zijn bescherming. Hij beschermt jou. Hoe zanderig die woestijn ook is. Hoe heet die woestijn ook is. Hoe rotsig die woestijn ook is. Daar is de wolk. Hoe koud die woestijn ook 's nachts is. Daar is de vuurkolom. Licht en warmte. En je moet niet rekenen. Dat is één ding wat ik ook geleerd heb. Als je voor de Heere werkt, dan moet je niet rekenen. Want wij rekenen toch altijd anders dan God rekent. Zoveel uur, zoveel tijd, zoveel... Ik heb nou al jaren in deze persoon geïnvesteerd, maar hij is nog geen stap vooruit. Ik kap ermee, ik stop ermee. Ik wil er niks meer mee te maken hebben. Nee. Zeg God, geef weer opnieuw liefde. Geef weer opnieuw genade. Investeer weer opnieuw. God rekent niet. God heeft het welzijn van de mens op ogen. En daar wil hij alles voor geven. En Christus is daar het voorbeeld op. Christus gaf zijn leven voor jou. Alles. Hij stierf voor jou. Zo is wat God rekent. Ben je al gestorven? Heb je jezelf al helemaal ontledigd? Heb je de anderen al uitnemend geacht als jezelf? Ja, heb ik een uur gedaan, heren? Ja, heb ik een dag gedaan, heren? Ja, ik heb het een week gedaan, heren. Ik heb een week mezelf uitnemend, de anderen uitnemend geacht aan mezelf. Heb je het je leven al gedaan? Dat is wat Jezus vraagt. En ik zeg je echt, liever met verdrukking onder de bescherming en de zegen van de Heer zijn, dan zonder de zegen van de Heer, maar een leven voor mezelf. Ik ben liever met verdrukking onder de zegen van de Heer en de bescherming in dit leven, dan een leven zonder de Heere, een leven voor mijzelf. Ambities nastreven, lieve kinderen. Ambities nastreven voor jezelf is één grote illusie. Is één grote utopia. Het stelt niks voor. Het gaat voorbij. Heb je iets bereikt? Kijk naar de sporters van de afgelopen jaar. Meerdere kampioenschappen hebben we in Nederland gehoord op de radio en overal. Vandaag wordt het opgeschreven. Vandaag wordt er een record gemaakt. En morgen staat het in een geschiedenisboek. Wat blijft er over? Herinneringen. Als ik het nieuws wel lees, de herinneringen van 2017. Rampen. Sportsuccessen, wetten die ondertekend zijn, nieuw kabinet. Maar morgen is het een geschiedenisjaartal. Het blijft achter in de herinneringen. Na je dood wordt er misschien wel een krans voor je gelegd. Misschien wordt er wel een boek over je geschreven. Misschien wordt er wel een standbeeld voor je opgericht. Dan ben je echt een van de weinigen. Maar dat wordt gedaan. Misschien ben je wel zo groot in deze wereld geweest, dat er een stadion of een straat naar je vernoemd wordt. Omdat je je ambities hebt weten te behalen. Maar het verliest zijn waarde. Het blijft een herinnering, want als je dood bent, als je komt om te overlijden, andere mensen die verdienen geld aan jou, omdat ze een mooi boek hebben geschreven. Maar zelf kan je er niks meer mee. Hoe leeg is het leven? Hoe leeg is succes? Hoe leeg zijn ambities? En dan zegt God, de God van leven, zegt vandaag tegen jou. Wil je meewerken aan mijn bouwproject? Wil je meewerken aan het geestelijke huis? Aan die eeuwige stad, die blijvende stad? Vrijwillig mag je meekomen. Ik wil alleen vrijwilligers. Ik wil alleen werken met vrijwilligers. Je inspanningen zullen niet te vergeefs zijn. Want wat je bouwt zal voor eeuwig blijven bestaan. En dat bedoel ik mee te zeggen, de Geest, de Heilige Geest, bouwt het door jou heen. Je wordt aan een instrument. Misschien een hamer. Misschien een waterpomptang. Misschien een andere stuk gereedschap, maar de Geest gebruikt jou om iets blijvends te maken wat tot eeuwigheid zal blijven bestaan. En het idee dat je meebouwt aan dat geweldige bouwproject van God. Het idee dat God daar blij van wordt. Dat maakt mij blij. Ik ben blij dat God daar vreugde in schept in dat geestelijke gebouw. Dat daar zijn heerlijkheid in tentoon wordt gesteld. Dat Christus verheerlijkt wordt. Dat Christus alle eer en glorie krijgt. Dat Christus centraal staat in dat hele werk. En dat de Vader zich verheugt. Voor eeuwig en altijd. En jij bent onderdeel van dat geestelijke huis, maar tegelijkertijd ben je medewerker van dat huis. Wat een vreugde moet dat geven. Wat een vreugde moet dat geven. En ik weet zeker, als dat gebouw voltooid is, als wij zo om het eind zullen zijn bij Christus, onze Heer en Heiland, als wij van aangezicht tot aangezicht zullen zien, we hebben geen ogen van geloofsogen meer nodig, een soort van die bril, die geloofsbril, die mag je dan afleggen. En dan zie je hem van aangezicht tot aangezicht. Dan kijk je God recht aan en dan zie je hem en dan zou je hem herkennen. Dat is dat kleine beetje lijden op dit aarde toch wel waard. En ik weet dat sommige mensen soms heel ernstig moeten lijden. Denk aan onze broeders en zusters in de vervolging. Denk aan de broeders en zusters die worstelen met depressiviteit. Denk aan de broeders en zusters die worstelen met ziektes. Denk aan met gebroken gezinnen waar velen uitkomen. Kan soms heel moeilijk zijn. Maar dat lijden weegt niet op tegen de heerlijkheid die er is in Christus. Het lijden weegt niet op tegen de heerlijkheid. En ik weet, ik sta dit te preken in een gezond lichaam. Maar ik wil eigenlijk gewoon laten zien aan jullie vandaag dat jullie alle mogen meewerken aan dat geweldige bouwproject van God. Dat geestelijke huis. En dat God u zal bekwamen. Zoals hij Bezaleel heeft bekwaamd. Zoals hij Aholiab heeft bekwaamd. Zoals hij de mannen en de vrouwen die vakkundig waren bekwaamd heeft. Zoals hij de harten heeft bewerkt die dingen kwamen brengen voor de bouw. Zo wil God u ook bekwamen en alles geven wat nodig is. En God zal dan heel luisteren naar de Heilige Geest. En hij zal je brengen op de plek in dat geheel waar je moet zijn. En blijf bij je deel. Blijf getrouw. Blijf volharden in 2018. Misschien is het wel moeilijk in ons midden 2018. Weet u wat er gebeurt hier in ons midden? Misschien gebeuren er wel dingen waar we heel erg verdrietig van worden. Blijf bij je plek. Wees getrouw. Misschien gebeuren er wel geweldige mooie dingen. Komen de mensen tot geloof en er zit eigenlijk een stoel vol hier. Blijf op je plek. Dien God. En verwacht het van hem. En als God anders leidt, dan ga je natuurlijk mee. En wij houden je natuurlijk niet tegen. Want God, als God leidt, wie zal tegen hem ingaan? Maar doe dat heel eenvoudig. Blijf op je plek. Blijf op de plek. Laat je leiden door de Heer. Laat je leren. En als je teleurgesteld raakt in jezelf, ga je weer terug. Heer, ik ben teleurgesteld in mezelf. Er is niks goeds in mij en ik kan het niet en ik weet het niet. En dan zegt de Heer, dat weet ik, dat je het niet kan. Ik weet dat je het moeilijk vindt. Ik weet het, maar ik kan jou bekwamen. Laat mij jou bekwamen. Ja, Heer, maar ik zondig zo vaak, dat weet ik, zegt de Heer. Bekeer je. Ja, maar Heer, dat heb ik gisteren ook al gedaan. Dan doe je het weer. Ja, maar ik heb vandaag al 3 keer mezelf bekeerd. Dan doe je het vandaag nog een keer. 70 x 7 zal ik jou vergeven. Ben je al 490 keer teruggekomen vandaag naar mij? Nee. Bekeer je. En dan zal God, is de liefde van God is zo groot, dat hij je weer opnieuw zal vergeven. Dat hij weer opnieuw zal reinigen met zijn kostbare bloed. En hij zal je weer opnieuw de kans geven om verder te gaan. Zo is God. En dat is de last die ik op mijn hart heb. Voor 2018. Voor Schaapsgooi Oude Kerk. Dat we zullen blijven op de plek waar we gesteld zijn. En dat we op zullen staan voor hem. En als we dat gaan doen. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben blij met jullie allemaal. Ik ben blij ook met jullie inzet in de gemeente. Als pas Gijsbert naar me toe komt en zegt, Edward, ik heb gitaar gespeeld Ik zou het heel graag meer willen doen. Nou, vandaag hebben we het gezien. Daar word ik blij van. Daar word ik blij van. Maar niet ik word er blij van. De Heer wordt er nog blijer van. Want dan dien je je broeders mee. Laten we elkaar in 2018 dienen. Laten we de mensen om elkaar heen. Laten we dienen. En ga niet van de ene plek naar de andere plek lopen. Maar blijf op de bediening of de plek die je gaat. En blijf dat doen. Totdat de Heer anders spreekt. Jullie allemaal zijn in Gods ogen waardevol. Hij houdt van jullie. Jullie zijn kostbaar in zijn ogen. Weet je waarom? Omdat Jezus jou gekocht heeft. Daarom ben je wonderbaar in zijn ogen. Daarom ben je kostbaar. Daarom verlang hij dat je met een vrijwillig hart mee komt bouwen aan dat grote werk. Stort er iets in? Ja, we hebben meegemaakt van het jaar. Dat mensen naar een andere plek zijn gegaan in het lichaam van Jezus. Was het fijn? Nee. Maar we vertrouwen weer opnieuw op hem. Hij is de bouwer. Hij is de architect. Hij is de Heer van de gemeente. Want wij blijven gewoon eenvoudig. Laat je niet ontmoedigen door de omstandigheden. Laat je niet ontmoedigen door andere broeders en zusters. Laat je niet ontmoedigen door wie dan ook. Maar blijf je ogen gericht houden op de heiland. En zeg, Heere, ik heb niks, maar wat ik wel heb, is dat ik nu beschikbaar ben. De rest is uw probleem. God zal het vervullen. Amen. Laten we